We zijn hier vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. En als opening voor deze dienst lees ik een enkel woord, hoeft het niet op te slaan, uit het laatste boek van de Bijbel. Daar staat dat de Heer Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En dan eindigt de Bijbel met deze woorden. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En dan mogen wij antwoorden, zoals Johannes dat ook deed, amen, kom Heer Jezus. En dat is de verwachting van de gemeente, de wederkomst van Christus. En we zullen vanavond gaan zien hoe de Bijbel daarover spreekt. De Bijbel spreekt niet alleen over de wederkomst, daarom praten we hier niet altijd over de wederkomst. De Bijbel spreekt niet alleen over hoe kom je tot bekering. De Bijbel spreekt ook niet alleen over de boodschap van hoe kun je leven nou aan de Heere toewijden. Het is heel belangrijk dat je heel duidelijk dat leest in de Bijbel zoals het daar staat en niet eenzijdig wordt. Vanavond zijn we wel een klein beetje eenzijdig, want vanavond gaan we het echt hebben over de dingen die gebeuren voordat de Heer Jezus terug zal komen. En dan zullen we gaan ontdekken dat we in een hele actuele tijd leven. We gaan, als u een Bijbel bij u heeft, en u hoeft het niet op te... Ja, het zal niet veel speurwerk zijn, want het is het laatste boek van de Bijbel. Daar gaan we een klein stukje van lezen. Openbaring hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 18. Openbaring 13, vers 11 tot en met 18. Het lijkt soms in het boek Openbaring wel een beestenboel, want het gaat nog wel eens over beesten, met 7 koppen en 10 horens en ik weet niet wat allemaal. Nou, het gaat hier ook over een beest, Openbaring 13 vers 11, en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had 2 horens als die van het lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest, want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Tot zover de woorden uit Openbaring 13. We gaan met elkaar nog een lied zingen en dan gaan we met elkaar over dit woord nadenken. Dat lied staat in de bundel Opwekking 381. Dat is ook een lied uit het boek Openbaring. 381, de zaligheid is van God. En letterlijk wat we hier zingen, dat kunt u in het boek Openbaring ook terugvinden. 381 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Dit keer ga ik hier staan. Meestal sta ik daar te preken, maar hier kan ik de overheadprojector ook nog even wat bedienen, want er zijn een paar dingetjes die ik u ook wil laten zien. Het boek Openbaring is voor heel veel mensen een gesloten boek. Niemand leest erin. Velen zeggen, ach, dat is veel te moeilijk. Terwijl toen dat boek Openbaring net geschreven was, aan het einde van de eerste eeuw na Christus, was dat het meest gelezen boek uit de Bijbel. Omdat het zoveel troost gaf. Het gaf zoveel uitzicht. En het is een ontzettend actueel boek. Je kunt er heel veel over lezen, over de dingen die gebeuren vlak voor de wederkomst van Christus. Er zijn heel veel mensen die geloven niet meer dat de Jezus terugkomt. Die zeggen eigenlijk, ach, de Jezus is al lang teruggekomen. Toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen kwam Christus terug. Wat hebben we nou nog te verwachten? Terwijl die twee mannen bij de hemelvaart van de Jezus, die zeiden heel duidelijk, deze Jezus, die hier 33 jaar op aarde geleefd heeft, deze Jezus zal op dezelfde manier weer terugkomen. De Jezus ten hemel gevaren, staat er in Handelingen 1, terwijl zij het zagen. Er staat in de Bijbel, hij zal terugkomen en elk oog zal hem zien. Hij is ten hemel gevaren met een wolk. In Matteüs zegt hij, de Zoon des Mensen zal komen op de wolken. Hij is opgevaren vanaf de Olijfberg. Dat lezen we in Handelingen. En in Zacharia staat dat hij zal terugkomen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het is niet zomaar dat daar in het Midden-Oosten en met name daar Jeruzalem en nog exacter die Tempelberg, ik zeg het wel eens meer mensen, dat zijn de meest explosieve vierkante meters van de hele wereld hoor. Dat is nog explosiever dan Ground Zero hoor. Dit zijn zulke belangrijke vierkante meters, want eigenlijk iedereen weet wel, daar in Jeruzalem gaat het gebeuren. De Bijbel is daar duidelijk over. De Heer Jezus zal terugkomen. En niet zomaar, de Heer Jezus heeft namelijk een rede gehouden, je zou bijna kunnen zeggen de troonrede, maar een rede gehouden die in de Bijbel staat, in het Lucas-evangelie, in het Matthäus-evangelie, in het Marcus-evangelie. En die rede wordt genoemd de rede der laatste dingen. En daarin legt hier Jezus uit wat er allemaal gaat gebeuren. En een van de dingen die gaat gebeuren, is dat bij de wederkomst van Christus, vlak voor de komst van Christus, zullen de mensen gemerkt worden. Ze zullen een merkteken krijgen. Nou, nu is het heel eenvoudig om christen te zijn. Want wie ziet het aan de buitenkant? Wie merkt dat nou aan de buitenkant? Als je je stilhoudt en je vertelt er niks over en je vertelt niks aan je collega. Nou ja, goed, dan ben je toch christen? Wat gaat het die ander aan? Ja, zo kan het misschien nog wel een poosje. Maar niet lang meer. Want dan zal er een moment komen dat iedereen op de een of andere manier, zelfs van buiten, uiterlijk, op je lichaam te zien is of je nou een christen bent of niet. Of je nou erbij wilt horen of niet. Dat is het einde van het makkelijk christenleventje hoor. Dan houdt het op. Want dan moet er een keuze gemaakt worden. Dan houdt dat grijze vlak op. Dan is het niet meer zwart en wit niet meer maar grijs. Nee, dan is het een of het ander. En dat staat ook in de Bijbel. Dan staat er wat vuil is, wordt vuiler. En wat schoon is, dat wordt nog schoner. Natuurlijk vragen we ons dan af. Maken al de christenen dat ook mee? Maken de christenen dat mee? Zal het zo zijn dat er ook op een gegeven moment tegen Theonie mee gezegd moet worden van, jij moet een merkteken op je voorhoofd hebben. Nou, dat zou nu vanavond te ver voeren. De Bijbel vertelt dat dit gebeurt in een periode die de Bijbel noemt de grote verdrukking. Een hele moeilijke periode die over deze wereld zou komen. Je zou kunnen zeggen dat het hier op deze wereld op zijn donkerst wordt. En het is juist vlak voor de wederkomst van Christus op aarde, is het hier op aarde echt op zijn donkerst hoor. Dan is er geen ruimte meer voor een kerk. Dan is er geen ruimte meer om Christus te belijden. Want er zal dan een wereldleider opstaan die alle aanbidding naar zichzelf toe zal trekken en geen enkele andere God meer zal dulden. De grote wereldleider, die absoluut geen enkele godsdienst meer zal dulden. En dat wordt heel duidelijk in de Bijbel aangekondigd. En die wereldleider, die grote wereldleider, zal dan de leider zijn van het laatste wereldrijk wat hier op aarde er zal zijn. En dan moeten we niet schrikken. Maar de Bijbel, Daniël, de profeet Daniël, die vertelt ons al precies welk wereldrijk dat zal zijn. Daniël vertelt van 4 wereldrijken die er zullen zijn. Daniël geeft een heel mooi overzicht over de hele wereldgeschiedenis. En dat begint er met het Babylonische wereldrijk, het huidige Irak. Dan komt daarna het Medo-Persische wereldrijk, het Persische Rijk. Dat ligt ten oosten van Jeruzalem, aan de oostkant. En dan zegt Daniël, dan zullen er ook nog 2 rijken in het westen komen. Het Hellenistische, het Griekse wereldrijk. En Daniël zegt zelfs dat rijk, dat zal de hele wereld overtrokken worden. Over de hele wereld zal dat uitgebreid worden. Zonder dat het met geweld de wereld aanraakt. En we weten dat de Griekse filosofie de basis is voor het hele westerse denken. En met name, en dan wordt het weer een beetje actueler, met name de Griekse filosofie is de basis, was de basis van de Renaissance, de verlichting in Frankrijk, de Franse revolutie. En is ook de basis geworden, schrik niet, van de Europese grondwet. Dat is de Griekse filosofie. Na dat Griekse wereldrijk kwam het Romeinse wereldrijk. En dat Romeinse wereldrijk, dat is met de 2 wereldrijken voor Daniël, het Egyptische en het Assyrische wereldrijk, het 6e wereldrijk wat hier op deze aarde gekomen is. En dan is het heel wonderlijk, in Openbaring 17, daar staat dat laatste wereldrijk, wat hier op aarde zal functioneren, er zal zijn, dat grote wereldrijk, dat is een rijk dat er was, dat er niet is en dat er weer zal zijn. Nou, dat is nou het Romeinse wereldrijk. Het Romeinse wereldrijk is er geweest, is er niet, maar is er eigenlijk altijd wel geweest, maar latent, slapend. Denk aan de justitie. Denk aan de Latijnse taal, denk aan allerlei Romeinse gegevens die altijd waardevol gebleven zijn. Denk aan Karel de Grote die het Romeinse Rijk in leven wilde blazen. Denk aan Napoleon, denk aan keizer Wilhelm in Doorn, denk aan Hitler. Ze hebben steeds geprobeerd om het Romeinse wereldrijk, dat grote rijk, weer opnieuw nieuw leven in te blazen. Maar de tijd komt, want de vorige voorzitter van de Europese Unie, die heeft, meneer Prodi, de grote Italiaan, die heeft al gezegd, met de toetreding van de Oost-Europese staten tot West-Europa hebben we nu weer de mogelijkheid om het Romeinse wereldrijk te herstellen. Dat zei de voorzitter van de Europese Unie. En weet u, de grote wereldleiders, die hebben het er steeds over dat het Verenigd Europa, de Europese Unie, het is heel gek. Overal in het land, overal in de wereld strijden naties voor hun eigen identiteit, voor hun eigen onafhankelijkheid. En in Europa precies, gebeurt precies het tegenovergestelde. En we voelen ons allemaal genomen door de euro. We voelen ons allemaal genomen van wat gaat er met Europa toch gebeuren. En er komen steeds meer tegenwerpingen, maar ik kan u op een briefje zeggen, het gaat gewoon door hoor. Het gaat gewoon door. Europa, Oost en West, het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk, de West-Roomse Kerk en de Oosterse Orthodoxe Kerk, ze zullen samengevoegd worden tot 1 groot wereldrijk met 1 grote leider. En die leider, we hebben er een klein beetje iets van kunnen zien de laatste weken. Die leider zal niet alleen een politieke leider zijn, maar ook een religieuze leider. Religie en politiek, die zullen dan samengevoegd worden. één grote wereldleider. En weet u, dat staat allemaal in het boek Openbaring en in het boek Daniël. Dat is niet iets inlezen, zo van, oh nou, we zullen dat wel eens proberen te ontdekken erin. Maar dit staat heel eenvoudig in Gods woord. Nou, dan zal er op een gegeven moment vanuit de aarde een beest opkomen. Nou, dat beest, ik heb het net verteld, die beestenboel. In die beesten worden allerlei koninklijke machten, wereldmachten gesymboliseerd. Zo staat er bijvoorbeeld in Openbaring dat er een beest met 7 koppen naar boven komt. En dan zegt Johannes, die 7 koppen, dat zijn die 7 bergen waar die stad op gebouwd is. Nou, we weten allemaal dat de stad Rome, als u dat moet je voor de aardigheid eens in de encyclopedie opzoeken, gewoon de stad Rome. Een van de eerste kenmerken van de stad Rome is, de stad is gebouwd op 7 heuvelen. Dat staat in elke encyclopedie. Die 10 horens, ja, zegt Daniël, en zegt Openbaring ook, dat zijn 10 koninkrijken die zich aan elkaar voegen. U zegt misschien, ja, de Europese Unie heeft vandaag 25 koninkrijkjes of landen die toegevoegd worden tot de Europese Unie. Maar het gaat niet om die afhankelijke, onafhankelijke landjes zoals Nederland en Luxemburg en België. Het gaat om die landen zoals ze waren in de tijd van het Oud-Romeinse Rijk. En toen was Nederland nog niet een apart landje. Toen hoorde Nederland bij een veel groter rijk, Germanië. En het is heel wonderlijk, als je vandaag naar de kaart van Europa kijkt, dan zie je inderdaad dat die 10 koninkrijken aan elkaar gevoegd worden tot 1 groot koninkrijk. Met een grote wereldleider. Als dat allemaal gaat gebeuren, dan zal die grote wereldleider alle macht naar zich toe trekken. En misschien goed om even kijken of dat lukt. Voor sommigen zal ik er een beetje voor staan, anderen misschien niet. Maar als we hier Openbaring 13, vers 11 lezen, dan lezen we over dat andere beest. Dat andere beest. Ik zei u net, er is een beestenboel daarin in het boek Openbaring. Eerst wordt er gesproken in Openbaring 12 over een draak. Ook met 7 koppen. Ook met 10 horens. En die draak die wordt op de aarde geworpen. En die draak, dat was die oude slang. Dat was Satan zelf. In Openbaring 13 vers 1 daar staat, en ik zag een beest uit de zee opkomen. Ook met 7 koppen en 10 horens. Inderdaad, de antichrist zal sprekend op Satan lijken. Ik zeg altijd, je hebt naast de goddelijke drie-eenheid, heb je ook een satanische drie-eenheid. Tegenover God de Vader staat de draak, de tegenstander, Satan. Tegenover de Heer Jezus Christus hebben we te maken met de antichrist, die net doet alsof hij God is. Net doet alsof hij Christus is. En dan tegenover Gods geest hebben we de valse profeet. En als je dat leest in dat 11e vers, dan staat dat die valse profeet, dat derde beest waar we hiermee te maken krijgen, dan staat er heel interessant, hij heeft 2 horens, net zoals van het lam. Welk lam is dat? Als er in de Bijbel in Openbaring gesproken wordt over het lam, wie wordt daarmee bedoeld? Nou, dat is de Heer Jezus, hè? Aan de buitenkant ziet hij er net zo uit als de Heer Jezus. Maar wat staat er? Maar hij spreekt als de draak. Hij spreekt als de draak. Nou, en als de draak spreekt, als de duivel spreekt, dan is het niet altijd een brullende leeuw, hoor. Echt niet. Dan staat in de Bijbel ook wel eens dat de draak wel eens spreekt als een engel des lichts. Wilt u weten hoe de draak spreekt? Lees dan Genesis 3 maar eens. Hoe Satan heel slim naar Eva komt en zegt, joh, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Heel negatief gaat hij preken over God. En dan zegt Satan uiteindelijk, joh, maar je wordt er alleen maar beter van, hoor. Als je dat doet wat ik van je vraag. En trek je maar niet te veel aan van het woord van God. Weet je, daar hebben we veel mee te maken. Aan de buitenkant denk je dat je met die Jezus te maken hebt. Maar in de binnenkant is niet goed hoor. We hebben vandaag leven in een tijd waarin heel veel naar de buitenkant gekeken wordt. Heel veel naar het uiterlijk, heel veel naar worden er wel leuke liedjes gezongen. Heel veel naar van hoe zien de mensen eruit aan de buitenkant. We zijn zo oppervlakkig in deze tijd. Het is soms zo'n dun vernisje, je geloof in de Jezus Christus. Het is soms zo maar dunnetjes, zo'n vernisje. Mensen, er is in deze tijd heel veel naamchristendom. Dit wel aan de buitenkant zijn, maar is het ook aan de binnenkant. Dat is de tijd van de antichrist, dat is de aanloopperiode naar deze tijd. We lezen hier in deze periode dat er iemand echt aan de macht gekomen is. En dat is de antichrist. En dat kun je in het stukje, het eerste gedeelte van Openbaring 11 of Openbaring 13 lezen. Daar zien we dat de antichrist de macht heeft over de hele wereld. Misschien kent u dat stukje uit Lucas 4 waar Satan de Jezus meeneemt naar de berg. En dan wordt de Jezus verzocht. En dan zegt Satan tegen de Jezus, als u nou uw knieën voor mij buigt, dan zal ik u al de koninkrijken van de hele wereld geven, want ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Dat was geen grootspraak hoor. Want Satan is de heerser van deze wereld. De Jezus zei net voor zijn sterven de overste van deze wereld. Dat is Satan. Satan heeft vandaag deze wereld in zijn macht. En die nare dingen die hier op deze aarde gebeuren, daar moet je God niet de schuld van geven. Dat doet God niet. Dat doet de koning van deze wereld. Dat doet Satan. Eens zal de Jezus hier op deze aarde regeren. En weet je, toen zei de Jezus, nee, je mag alleen God aanbidden. Hier lezen we in Openbaring 13 van iemand die wel Satan aanbidt. En ik zal u vertellen, in de laatste tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, neemt het openlijk satanisme toe, hoor. Mensen die openlijk Satan aanbidden en zich met occulte, paranormale zaken steeds meer bezighouden. Waardoor Satan steeds meer macht krijgt op deze wereld. En deze antichrist, deze geniale man, die zo ontzettend wijs is en waarschijnlijk zoveel talen kan spreken en zoveel oplossingen weet aan te dragen voor de grote problemen in deze wereld, deze man zal een satanist zijn. En Satan zal hem al zijn macht geven. En daarmee wordt deze wereld in de handen van deze grote wereldleider gelegd. En wat gebeurt er dan? De valse profeet, dat is dan als het ware de tegenhang, Christus en de geest van God, de antichrist en de valse profeet, die aanbidding moet bewerken van die antichrist. Wat staat er? Deze antichrist bewerkt dat men hem gaat aanbidden. Nou, dat staat heel duidelijk in dat twaalfde vers. En bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest, de antichrist, zullen gaan aanbidden. Het bewerkt aanbidding. Wat mij ook de laatste tijd heel erg opvalt, dat is dat er over de hele wereld een soortement aanbiddingswind waait. Op de een of andere manier is het in om te aanbidden. Of om uit je dak te gaan voor iemand. Dat hebben we kunnen zien de laatste weken. Hoe iemand zo ontzettend verheerlijkt en verhemeld wordt. En hoe een voetbalstadion de mensen van het elftal als het ware godenzonen genoemd worden. Dat we het over een voetbaltempel hebben, een ijstempel en er worden zoveel mensen vandaag in popconcerten. Als je maar eventjes die persoon aan mag raken, of als hij maar even naar je gekeken heeft, of hoe worden mensen vandaag niet ontzettend aanbeden? Nou, dit leidt tot aanbidding. De aanbidding van de antichrist. We leven in een aanbiddingscultuur. En die aanbiddingscultuur komt soms ook op een andere manier soms de gemeente van Jezus Christus binnen. dat mensen niet eens meer weten waar het om gaat. Als ze het maar leuk vinden. Als ze zich maar prettig daarbij voelen. Als ze maar een keertje even los geweest zijn van de dingen die hen bezighouden op deze wereld. Tweede wat er gebeurt, dat is dat deze antichrist bewerkt grote tekenen en wonderen. Nou, dat is ook iets waar we vandaag heel veel mee te maken krijgen. Men is zo gefixeerd op tekenen en wonderen. En die tekenen en wonderen vormen het bewijs dat iets echt is of iets niet echt is. Nou, laat ik u dit vertellen. Tekenen en wonderen, dat is niet alleen iets van God. Maar vergeet nooit dat Satan, en dat straks de antichrist, nog hele grote tekenen en wonderen gaat verrichten. Je hoort zo vaak dat mensen zeggen, ja, maar het gebeurt. Het is echt gebeurd. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Dus het moet wel van God zijn. Nou, als dat het criterium is, dan ben je een kandidaat om verleid te worden. Want er zullen heel veel tekenen en wonderen gaan gebeuren. En dan vinden mensen tekenen en wonderen en gevoel belangrijker dan het woord van God. En daarom staat er ook het verleidt hen die op de aarde wonen. Het verleidt hen. Het brengt hen niet dichter bij God, maar het brengt hen bij de verkeerde God, de God van deze eeuw. En dan staat er dat deze valse profeet een beeld laat maken waarin de antichrist aanbeden zal worden. En dat dat beeld op de een of andere manier een geest krijgt, moeten niet vergeten dat geesten, boze geesten, dat we niet alleen te maken hebben met de geest van God. Maar dat toen Satan ongehoorzaam was aan God, dat met Satan miljoenen engelen uit de hemel gevallen zijn. En die gevallen engelen worden in de Bijbel demonen genoemd. Inderdaad, die demonen zie je niet zomaar. Maar ze zijn er wel. En demonen kunnen soms van met doodmateriaal hele wonderlijke tekenen en wonderen doen. En het zou best kunnen zijn dat demonen dit beeld gaan bezitten eigenlijk en door dat beeld allerlei wonderen en tekenen en zelfs boodschappen door gaat geven aan mensen in die tijd. En dan krijgen we het thema waar we het vanavond met name over willen hebben. Het voert een merkteken in, de antichrist, een merkteken. Wat voor merkteken? Er staat een merkteken voor grote en kleine. Daar worden niet volwassenen en kinderen mee bedoeld, maar een merkteken voor iedereen. Voor machtige mensen en voor minder machtige mensen. Voor vooraanstaande en achtergestelde. Een merkteken voor iedereen. In de Bijbel staat daar zelfs het woordje charagma. Een charagma, dat is een ingegraveerd brandmerk. Een ingegraveerd brandmerk. Waar? Op je rechterhand en of op je rechter, of op je rechter moet je mij horen. Ja, we hadden het over zeven koppen, maar of op je voorhoofd, ja? Op je rechterhand heeft te maken met alles wat je doet, staat onder het merkteken van het beest. Je hele handelswijze wordt gedirigeerd door het beest. Op je voorhoofd betekent je hele denken is ingenomen door het denken van deze wereld, het denken van de antichrist. Je kunt eigenlijk niet anders meer denken. Degene die de Bijbel bij zich hebben, weet u, Satan, ik zeg altijd, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, dan staat in Genesis 3 vers 15, dat toen de kop van de slang vermorzeld is. Ik zeg altijd, Satan vindt nooit iets nieuws uit, maar die aapt altijd na. Want God heeft dit al lang ingesteld, dat teken op je voorhoofd. en dat teken op je rechterhand. Kijkt u maar in Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6. Satan is altijd de grote imitator, de grote naaper. In Deuteronomium 6, vers 4, daar staat: God tegen zijn volk Israël zegt, Deuteronomium, het vijfde boek van de Bijbel: Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. En dan komt het. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poort. U kent die Joden wel, die hier op hun hand de wet van God en een kastje op hun voorhoofd hebben. Hun handelen en hun denken moet aan God gewijd zijn. Hier zie je dat mensen een merkteken krijgen. Daar in die grote verdrukking. Terwijl we ook lezen daar in Openbaring dat mensen verzegeld worden aan hun voorhoofd. En Gods eigendom geworden zijn. Maar nog belangrijker is het, broeders en zusters, lees u met mij nog één vers hierover in 2 Korinthe 1. En ik zal u eerlijk vertellen, ik heb ook een merkteken. Ik heb ook iets op mij gedrukt gekregen. En wat is dat dan? Daar staat in vers 21 van 2 Korinthe, de tweede Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. Daar staat hij nu, 2 Korinthe 1 vers 21, hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd is God. En wat staat er dan? Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Och mensen, wat is dat belangrijk. We hebben het nu over dat merkteken van het beest. Maar nu, op dit moment, mag je weten dat God zijn zegel op jou wil drukken. Zijn zegel op je drukken, dat gebeurt niet door de doop. Dat gebeurt niet als je belijdenis doet. Dat gebeurt wanneer je de geest van God in je krijgt, wanneer je opnieuw geboren wordt, wanneer je kiest voor dat wat Christus voor jou aan het kruis gedaan heeft, wanneer je de Heer Jezus in je leven toelaat, dan word je een kind van God. Dan word je het eigendom van God. En dan zal dat grote wonder gebeuren waarover de Bijbel spreekt. Want als wij deze dingen gaan gebeuren, dan staat er in de Bijbel, als we deze dingen zien gaan gebeuren, dan staat er in de Bijbel dat het moment heel spoedig aan zal breken dat de Heer zijn gemeente, alle gelovigen van deze wereld weg zal nemen. Zo staat er in de Bijbel, twee zullen op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen in een bed zijn, de een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Dat is de grote scheiding die dan aan zal breken als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen. Wie wordt er opgenomen? Die zijn zegel op zijn voorhoofd hebben. Die het eigendom van de Heer is. Dan zul je deze vreselijke periode niet mee hoeven te maken. Dan staat in de Bijbel, dan zal de gemeente weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht, om zo voor altijd bij de Heere te zijn. Hebben we het zegel van God al op ons voorhoofd? Als je dat niet hebt, dan word je straks gedwongen om het getal 666 op je voorhoofd ingegraveerd te krijgen. Daar kom je niet onderuit. Tenzij je heel duidelijk weigert, dan zul je zoals de Bijbel het zegt, als martelaar in die grote verdrukking je leven moeten geven. En dat is een vreselijke periode die dan aan zal breken. Het merkteken in het Grieks, in het Latijn, in het Hebreeuws hebben al die letters een bepaalde letterwaarde. Er wordt gesproken over het getal van zijn naam, over het getal van het beest of over het getal van een mens. 3 keer wordt dat hier gezegd in Openbaring, het getal. Waar moeten we dan aan denken? Nou, ik heb... er wordt heel veel over gefantaseerd natuurlijk, over die 666-codes. Een paar dingetjes wil ik ervan zeggen. Als je de Griekse letterwaarde hebt, dan is 666 aangegeven door de letter chi, of onze ch. De Griekse letter xi, onze letter x is dat. En de Griekse letter sigma, dat is een 6. Een 600, een 60 en een 6. En dat is samen 666. Zo wordt in het Grieks, in de letterwaarde, het getal 666 aangegeven. Wat mij opvalt in dit getal, dat is, deze naam begint met de letter van Christus en het eindigt met de letter van Christus. Het begint met een ch en het eindigt met een s. En de middelste letter, de xi, is eigenlijk de slang in het midden. De slang in het midden. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Van buiten, dat heb ik net ook al gezegd, van buiten lijkt het Christus. Het begint en het eindigt met Christus. En van binnen is het eigenlijk Satan. In de Bijbel is het getal 7 het volmaakte getal. Het getal 6 is het getal van de mens. God heeft de mens op de 6e dag geschapen. De 7e dag was de volmaaktheid, was het Gods rust. 7 is het volmaakte getal. En 8 is in de Bijbel, als je bijvoorbeeld piano of keyboard of orgel speelt, de 8e noot is altijd weer de eerste noot. De 8e dag is ook weer de eerste dag. 8 is in de Bijbel een nieuw begin. En als je in het Grieks de naam Jezus, Jesus, schrijft, en dat Grieks heeft dus die letterwaarde, de I van Jesus heeft 10, de E heeft 8, de S heeft 200, de O heeft 70, de U heeft 400, de S heeft 200. De naam Jezus krijg je precies 888. 3 keer een nieuw begin. Ook in het Grieks kun je daar heel veel wonderlijke dingen ontdekken wat die letterwaarde betreft. En heel wonderlijk. Het Latijn. U weet wel dat de Latijnse letters, verschillende Latijnse letters, hebben ook een letterwaarde. We kennen de M wel, dat is 1000. We kennen de D wel als... 500 en de C als 100. Heel eenvoudig. En juist die letterwaarden hebben heel veel te maken met het Romeinse Rijk. Keizer Nero, de waarde, de letterwaarde van keizer Nero is precies 666. Als je de naam van de paus, die de paus op zijn gewaad draagt, de vicarius filii Dei, dat is de stedenbewaarder van de zonen gods, ook die naam heeft precies de letterwaarde van 666 in het Latijn. Als je de eerste 6 letters van de Romeinse cijfers hebt, en dan laten we de letter M even achterwege, maar de eerste 6 letters, ik heb ze daar in een rijtje opgezet. De D, 500. De C, 100. De L, 50. De X, 10. De V, 5. En de I, 1. Kom je precies uit op 666. Het is niet zomaar een vreemd getal, maar het is een getal wat te berekenen valt. en wat heel duidelijk spreekt van een hint, een link naar het Romeinse wereldrijk. In het Hebreeuws, hoeven daar niet heel veel over te zeggen, u kunt het nakijken in het Hebreeuwse alfabet, de Hebreeuwse letter Wauw, de W, heeft in het Hebreeuws een letterwaarde van 6. WWW, als u op het internet wilt, dan zult u de code 666 in moeten typen en dan heb je verbinding met het internet. Je zult, nou, ik zou hier nog veel meer over het getal kunnen zeggen, nog veel meer links en nog veel meer dingen die daarover te vertellen zijn, maar u zult ontdekken dat het getal, die code 666, op vele manieren nog terug zal komen in onze samenleving. Houd het maar in de gaten. Bereken het maar eens. En je zult tot hele wonderlijke dingen komen. We eindigen met hetgeen wat daarnaast staat. Want die letter of die code, die 666, heeft een betekenis. Het heeft te maken met kopen en verkopen. Zou het zomaar toevallig zijn dat de barcode, die nu op elk product staat wat je koopt, 2 series van 6 cijfers heeft? En dat de grote bank, de Europese bank in Frankfurt, die uiteindelijk alle Europese transacties zal moeten registreren, in de computerkringen, zo'n enorme machtige computer, in de computerkringen nu al genoemd wordt met de bijnaam Het Beest in Frankfurt. En dat ze daar al mee bezig zijn om uiteindelijk tot een barcode te komen van 3 keer 6 cijfers in plaats van 2 keer 6, zoals dat nu het geval is. Het heeft alles te maken met het elektronisch geldverkeer. Het elektronisch geldverkeer waardoor je uiteindelijk alleen maar kunt kopen en kunt verkopen. Het heeft te maken met die eenheid die samengebonden moet worden in de politiek, in de religie en in de economie. Dat zijn de grote 3 machtsblokken. 1 sterke Europese munt. U weet dat keizer Augustus, Octavianus, de keizer ten tijde van de geboorte van Christus, 2 hele belangrijke dingen uitgevoerd heeft bij de eerste komst van Christus. Dat grote rijk van Julius Caesar, daar heeft hij al die binnengrenzen weggevaagd. Hij zei, dat rijk van Julius Caesar moet een rijk zijn met open grensverkeer. De grenzen zijn weggevallen in die tijd. En hij heeft ingevoerd dat over het hele rijk van Julius Caesar met 1 Romeinse munt betaald kan worden. Nou, is het niet wonderlijk dat wij er ook vandaag steeds meer mee te maken krijgen? Dat niet alleen. Niet alleen dat elektronisch geldverkeer, maar als u over 2 jaar naar Amerika moet gaan, wilt gaan, dan zult u ook een biometrisch paspoort nodig hebben. En daar zien we heel duidelijk de biometrische identificatieplicht, dat iedereen zich met een lichaamsdeel moet kunnen identificeren. Anders gaat het niet meer. En dan is het toch eigenlijk heel simpel dat we het voorbeeld volgen van bijvoorbeeld een paard die met rennen mee wil doen of een springparcours mee wil doen en gechipt wordt in zijn nek, anders kan hij niet meedoen, waar alle gegevens in staan. En we weten uiteindelijk dat proefondervindelijk dit op hele grote schaal al uitgeprobeerd wordt, dat mensen gechipt worden en dan hoeven ze nooit meer een kaartje bij zich te dragen. Ze hebben altijd hun identiteit in hun lichaam op zak. Zover is het heel eenvoudig en het leidt uiteindelijk tot een totaalcontrole. Broeders en zusters, we leven in een tijd waarover Johannes zegt dat de geest van de antichrist is reeds in deze wereld en maakt deze wereld klaar voor het ontvangen van de antichrist. Maar er is vandaag een weerhouder. Iets houdt de antichrist nog steeds tegen. En laat ik het zo zeggen. Zolang er nog christenpolitici zijn in Den Haag en christenpolitici in de gemeenteraad hier in Enschede, heeft de antichrist nog niet de ruimte om zich te openbaren. Maar als de christenen weggenomen zijn, als de geest van God van deze wereld weggenomen zal zijn, dan zijn alle remmen los. Dan is het zout van de aarde weggenomen, dan komt het verderf. Dan is het licht weggenomen, dan komt de duisternis. Je zou het zo kunnen vergelijken. De Heer Jezus zegt, zolang ik nog op aarde ben, kan de Heilige Geest nog niet komen. Maar als ik weg ben, dan komt de Heilige Geest. Precies is het zo, zolang de Heilige Geest hier nog op aarde is, kan de antichrist nog niet komen. Maar zodra de Heilige Geest in de gemeente weggenomen wordt, dan komt de antichrist. Tot slot, welk zegel draagt u? Is er al een zegel op u gedrukt? Ben je al het eigendom van de Heer Jezus? Als je dat niet weet, dan zou ik je willen vragen, kies dan vanavond voor de Heer Jezus. Aanvaard hem als je persoonlijke verlosser, die voor jou daar aan het kruis gestorven is, om jou te redden, om jou eeuwig leven te geven. Dat krijg je niet via je ouders, dat krijg je niet via een doopbewijs, maar dat krijg je via je persoonlijke beslissing naar de Heer Jezus toe. Hij heeft voor jou gekozen. Zou je niet voor hem willen kiezen? Als je die beslissing uitstelt, als je die beslissing niet wilt nemen, dan zul je inderdaad die vreselijke periode mee moeten maken. En dan zul je inderdaad dat merkteken op je voorhoofd of op je rechterhand moeten ontvangen, of bij weigering moeten sterven als een martelaar. Wat kies je? Zou je vandaag de Jezus niet in je leven toe willen laten? Zullen een moment van stilte nemen en dan mag je zelf aan de Heer Jezus vragen of Hij in je leven wil komen. Je mag Hem heel persoonlijk danken dat Hij voor jou aan het kruis gestorven is. En dat als je in de Heer Jezus gelooft dat je van Hem bent en dat God zijn zegel op je gedrukt heeft. Amen.